Radio 1. Annemie Peters. De bende van Annemie.
Goedemorgen en vandaag ook niet. Vandaag heeft Stefan Michielsen het commentaarstuk van de krant De Tijd geschreven. Dus hebben we nog altijd maar één uitgeknipt redactioneel van de nieuwe, nu toch al een maand of drie, hoofdredacteur van de krant. Is dat een geval van bescheidenheid, van geen tijd of van goed kunnen delegeren? En hoe valt het mee aan het hoofd van zo'n krant? En heeft ze ook nieuws uit andere kranten dan de hare gevonden dat haar raakt? Bijvoorbeeld allemaal vragen voor mijn nieuwsgast van vandaag, hoofdredacteur van De Tijd, Stefanie de Smet. propaganda was dat een duel. De politie waarschuwt voor een ladder op de buitenring om Brussel in Sint-Stevens-Woluwe op de middenrijstrook tussen kilometerpaal 28 en 29.
Radio 1.
Wat een opvallende tendens. Toch allemaal vrouwelijke hoofdredacteurs in de Vlaamse media. Chris van Marseneel bij Gazet van Antwerpen, Lisbeth van Impe bij het Nieuwsblad, Anne Govaerts bij De Morgen, Indra de Witte bij het Belang van Limburg en Stefanie de Smet bij De Tijd. En dan is er nog haar voorgangster, Isabel Albers. Die is nu een soort van superhoofdredacteur bij de persgroep. En wie we ook niet mogen vergeten, Lisbeth Friedeman en Inge Franken op de VRT Nieuwsdienst en Els van de Zijpen, hoofd van onze radio. Ik denk dat we rond zijn. Glazen plafonds, dat kennen we hier niet in de media. En wij hebben de jongste, het is te zeggen, de jongst aangenomen, gevraagd als nieuwsvrouw vandaag, sinds 1 september, hoofdredacteur van de krant De Tijd, Stefanie de Smet. Goedemorgen. Het zou ook seksistisch van mij zijn als ik zou zeggen, hey, overal vrouwen aan het hoofd, die hebben blijkbaar meer skills als hoofdredacteur dan mannen.
Ja, dat zou zo zijn.
Ja. Als het niet meer zou opvallen, dan zijn we goed bezig, hè?
Ja... Dat zou je kunnen zeggen, ja, maar bon. Het maar blijft wel een beetje een mannelijke wereld.
Ja, en het valt dus wel op. Wat is de verklaring?
Ik heb daar eerlijk gezegd geen verklaring voor. Ik hoop dat het niet te maken heeft met mijn vrouw zijn, dat ik daar nu zit, maar met andere zaken. Ik denk dat vrouwen ook ambitieus kunnen zijn en ook gemotiveerd kunnen zijn om zo'n job te nemen. En het feit dat er al een aantal mensen vooraf gegaan zijn die... getoond hebben dat het kan, motiveert misschien wel of zorgt wel voor het geloof dat het kan. Maar op zich heeft dat bij mij nooit gespeeld dat ik mij daarop wil manifesteren.
Nee, je hebt gewoon een opdracht aanvaard, een vraag gekregen en ja gezegd. Zeker de opdracht is de groei verder zetten, hè, qua oplaag, digitaal en online. En die koppelen aan de verdere multimediale ontplooiing van De Tijd. Wat wil dat zeggen, dat laatste?
Ik denk dat er een belangrijke evolutie aan de gang is in de media die te maken heeft met hoe dat mensen en op welke momenten mensen nieuws, en dan zal ik een lelijk woord gebruiken, consumeren. Vroeger was dat zeer duidelijk. Dat was het journaal op tv of de krant 's morgens in de bus op papier. Door een aantal toestellen zoals smartphones en tablets en computers, die ook ondertussen al wat oud lijken, zijn daar heel veel meer mogelijkheden gekomen. En ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken op welk moment iemand behoefte heeft aan nieuws en welk soort nieuws dat dan moet zijn. En daar moeten we gewoon gebruik maken van de kansen die er liggen door digitalisering, door multimediale nieuws te brengen.
Dus jij bent de digitale redactie aan het uitbreiden?
Onder andere ook, maar dat is een en-en-operatie. Dat is absoluut geen afbouwoperatie van onze core business die kranten maken zijn. En dan kranten maken bedoel ik digitale kranten, maar ook nog altijd op papier, want dat blijft wel heel belangrijk. Ik ben daar een firm believer in dat dat wel zijn plaats zal houden.
Ja, er zijn er nog veel, hè. Moet er dan ook geen maandagkrant komen, eigenlijk? Of horen jouw journalisten
maar,
dat niet graag?
Het idee dat wij geen maandagkrant hebben, dat betekent ook niet dat wij geen nieuws brengen op maandag. We hebben op maandag ook een website die zeer grondig gevuld wordt en met veel enthousiasme gevuld wordt. Dus wij zijn niet afwezig op maandag. Maar dat is natuurlijk ontstaan vanuit het idee dat er in het weekend geen beurshandel is. En dat ligt een beetje in onze roots. Nee. En ik denk niet dat het op dit moment aan de orde is om een maandagkrant
te... De journalisten willen dat waarschijnlijk ook niet, want dan moeten ze op zondag komen werken. Ja.
Maar er werken ook mensen bij ons
natuurlijk,
op zondag.
Ja, het zal wel, maar niet allemaal. Je hebt al bij De Tijd gewerkt ook, hè? Je bent journalist geweest, een jaar of 10. En dan ging je een dik jaar, anderhalf jaar, naar Van de Velde, lingerie is dat, hè? Schellebellen. En nu ben je terug als baas. Is dat niet raar, zo plots de chef zijn over mensen die vroeger collega's waren?
Ja en nee. Ik denk dat het uitstapje naar... Of uitstapje, dat klinkt een beetje flauw, maar de periode dat ik bij Van de Velde gezeten heb, dat een goede buffer is geweest om daar de geest rijp voor te maken, om terug te keren, zowel bij mij misschien als bij de mensen die op de redactie zitten. Anderzijds denk ik dat in heel veel bedrijven gebeurt dat iemand een stapje zet naar een hoger niveau en dan leiding neemt over mensen die hij of zij kent. Ik denk dat dat ook een voordeel is, dat ik veel mensen ken van daarvoor bij de krant, omdat de redactie van nieuws maken, samenwerken met journalisten. Eigenlijk heb je, het product is resultaat van veel menselijke arbeid. Dus je kapitaal bij ons zijn de journalisten die er werken. Ja. Dus je moet daarmee, je moet die vooral gemotiveerd houden. Ja, en
je weet,
het.
Je weet hoe ze in elkaar zitten. Hè?
Ja.
En ze pikken jou allemaal als baas en ze luisteren allemaal.
Dat hoop ik. Dat zou moeten.
Je bent West-Vlaams, hè? Want ja. In Brugge. In het mooie Brugge, vandaag op de frontpagina van jouw krant, transporteurs slaan alarm over monstervirus. Vind jij dat niet de hel, elke dag van Brugge naar Brussel rijden?
Als ik ervoor zou kunnen kiezen, denk ik dat ik graag een wat korter traject zou afleggen, dat is waar. Zeker 's morgens is zo ongeveer een uur en drie kwartier in de wagen zitten, soms een beetje van het goede te veel, maar... Het feit dat je kan bellen in de auto helpt om af en toe wat werk te verzetten. En het helpt ook om soms je gedachten te ordenen. Maar files doen is niet het meest leuke
nee,
dat er bestaat. Dat is waar.
Straks een korte weg, hè? Naar,
ja.
Van hier naar de tijd.
Hopelijk.
Dat is haalbaar. Hè?
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on
the end. XX en On Hold vertragen naar Antwerpen op de E17 in Gent, tussen Zwijnaert en Gentbrugge door werken, en op de A12 in Londerzeel door een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. En de NMBS meldt dat er opnieuw treinen rijden tussen Dendermonde en Mechelen.
Altijd benieuwd.
Radio. Met Stefanie de Smet, hoofdredacteur van de krant De Tijd. En ja hoor, ze wordt ook geraakt door nieuws van andere kranten en andere media. Van de BBC website bijvoorbeeld. Daar bestond dit.
Developing news. Somebody hacked into the San Francisco Muni system and as of right now, all rides are free.
Ticketing booths were out of service and passengers got free rides all day on Saturday after San Francisco's metro system was hacked. Officials have launched an investigation into who's behind the cyber attack. Passengers using the subway system on Saturday thought the open metro gates were a Thanksgiving promotion.
So I just figured it's free day.
As of Sunday, all the fare machines were up and running again.
Veel mooi Brits in deze uitzending. Het was op de BBC-website dat we het haalden. Maar het ging over het openbaar vervoer in San Francisco dat gehackt werd. Waardoor klanten niets hoefden te betalen. Die zullen blij geweest zijn. Dus het was met goede bedoelingen dat hacken, zoals dat vaak is. Maar het was wel hacken natuurlijk. Jij dacht misschien, als ze dat bij ons ook doen, dan kom ik voortaan met de trein, Stefanie.
Dat zijn twee stappen te ver. Nee, ik vond het... Het was een collega van mij die dat signaleerde, dat bericht. Het klinkt als een beetje het begin van een Amerikaanse film.
Ja, met spannende
avonturen. Dat gehackt wordt. Maar ik vond het wel typerend. De hackers, zij die beweren de hackers te zijn deze gebeurtenis, die hebben achteraf ook een bericht gestuurd naar het techmagazine Wired, waarin ze zeiden van kijk, we hebben dat nu gedaan, we hebben die betaalautomaten geblokkeerd, maar dat is het minste wat we konden doen. Eigenlijk kunnen we veel meer. En ik vond dat iets fascinerends in die zin. Openbaar vervoer, je associeert dat niet meteen met... datasystemen die kunnen gehackt worden. En ik denk dat dat iets is wat we misschien te vaak, te snel overgaan, dat heel veel van de dingen dat we doen, dagelijks, te maken hebben met dataverkeer. En dat we ook wel meer moeten inschatten wat de gevolgen daarvan zijn.
Ja, maakt dat jou bang of baart dat jou zorgen?
Ik denk dat het wel iets is waar dat we meer moeten over nadenken. En het is iets... waar dat ik vaak sceptisch over ben. Ik ben een ongelooflijke fan van de technologische vooruitgang en de comforten die dat met zich meebrengt.
In jouw job moet je ook maar, wel.
Ja. En wij berichten daar ook in de krant heel veel over. En ik denk dat daar ongelooflijk veel opportuniteiten liggen voor bedrijven, maar ook voor ons dagelijks leven. Hoe gemakkelijk is het als mijn frigo morgen bestelt wat ik eigenlijk nodig heb en dat ik niet meer naar de supermarkt moet?
Ja, of als je niet meer weet waar je auto... staat, waar je die geparkeerd hebt. En jouw smartphone weet het wel, hè?
Ja, dat is mij dit weekend overkomen. Ja? Ik was naar het trouwfeest geweest en ik had gelogeerd in een bed and breakfast. En ik stond 's morgens op en ik wou naar mijn auto terug wandelen en ik haal mijn smartphone boven, omdat die natuurlijk de weg weet, mij op de kaart de weg kan tonen. En plotseling kwam daar een bericht op, terug naar geparkeerde wagen. En ik vond dat onwaarschijnlijk, dat is misschien iets wat dat veel mensen al gezien hebben, maar dat was de eerste keer dat ik het zag. En ik dacht, hoe kan mijn smartphone nu weten waar mijn auto geparkeerd staat? Maar die weet dat natuurlijk. En dat zijn kleine dingen die tonen dat eigenlijk smartphones en Google en Facebook zo ongelooflijk veel over je weten, maar de keerzijde daarvan is...
Dat een ander het ook kan weten.
Yes.
En wanneer gebruik je die dingen niet meer om te voorkomen dat een ander het zou weten? Of zit je in dat stadium nog niet?
Nee, maar ik stel mij daar wel altijd vragen bij. Bijvoorbeeld Airbnb vind ik een geweldige service.
Absoluut.
Ik vind het heel leuk om op reis te gaan of op weekend te gaan en pal in het centrum van Venetië te kunnen zitten in een geweldig appartement en niet in die typische hotels. Maar op het moment dat Airbnb zijn gebruiksvoorwaarden veranderde en dat ik gevraagd werd om mijn identiteitskaart via de webcam te scannen en ondertussen ook mijn profiel te linken aan mijn LinkedIn-profiel of mijn Facebook-profiel en dan nog een foto up te loaden, dan werd ik wel een beetje ongemakkelijk. En dan dacht ik, waarom moet Airbnb nu al die informatie over mij weten? Ik heb dan ook geprobeerd om dat anders op te lossen. Valse foto's en een vloe in identiteitskaart in te scannen, maar dat lukte niet.
Dus je hebt een foto van iemand anders gebruikt?
Een tekening eigenlijk, ergens gegoogeld, maar Airbnb was wel zo slim om te zien dat dat niet kon kloppen.
Dat zou wel, ja. En een andere identiteitskaart?
Ja, een vloe foto van mijn identiteitskaart, maar ook dat lukte dus niet. Maar goed, uiteindelijk heb ik dan wel toegegeven, want ik vind de service dan wel zo geweldig. Ja,
en waar ben je dan precies bang voor?
Bang is een verkeerd woord. Ik denk dat eerder kritisch is. Ik stel mij de vraag, waarom willen ze dat weten? En dat is natuurlijk om hun algoritmes te verbeteren en om meer gepersonaliseerd in te spelen op mijn behoeftes.
En als het appartement afbrandt, dat ze weten wie er gezeten heeft en wie er in de brand is gebleven bijvoorbeeld...
Ja, maar dan denk ik met mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer en mijn naam hebben ze toch ook al veel. Ja, er is zoiets met die datasharing nu op zich bij Airbnb en bij Facebook. Denk ik dat mensen daar nog wel ver in gaan. Maar het wordt natuurlijk kritisch als je spreekt over openbaar vervoer of ziekenhuizen. Wij hadden dit weekend ook het verhaal dat pacemakers kunnen gehackt worden. Vorige week, denk ik, was er ook onderzoek geweest dat mensen... best bereid zijn om hun rijgedrag, alle data van hun ritjes te delen met verzekeraars in ruil voor cinematickets.
Of voor een goedkopere verzekering?
Ja, zover was het nog niet gekomen, maar dat kan daar natuurlijk aan gekoppeld worden. Maar daar zit natuurlijk een keerzijde aan. En ik denk, op zich kan je nog zeggen, zo'n rijgedrag delen, dat kan misschien onschuldig zijn. Maar die hele bescherming van het dataverkeer en privacy, dat zijn wel dingen die... met de hele snelle technologische evolutie heel kritisch en heel kwetsbaar worden. En ik denk dat daar toch iets grondiger over moet nagedacht worden, hoe dat we dat kunnen beschermen of moeten regelen. Als je ziet hoe Europa worstelt met Facebook rond privacy issues, hoe eigenlijk heel veel bedrijven nog onderbeschermd zijn om hun gegevens te beschermen, hun service, interne werking. Ik ken... Twee KMO's die gehackt zijn, service geblokkeerd, geëncrypteerd en dan daar in ruil voor bitcoins moesten betalen. En dat is dan net een bedrag wat je wel bereid bent om te betalen.
Dus gechanteerd eigenlijk.
Ja, daar komt het op neer. Dat is zo'n praktijk die wat onder de radar blijft. Maar ik denk dat zeker in de toekomst, met alles wat met alles geconnecteerd wordt en waarbij dat heel veel services gebaseerd zijn op persoonlijke data... dat we daar toch iets grondiger moeten over nadenken.
Nadenken. En wil jij dan ook regels van overheidswegen?
Ja, ik denk dat dat nu per definitie een domein is wat te maken heeft met veiligheid. En veiligheid lijkt mij wel een van de taken waar een overheid of overheden samen op Europees niveau zich moeten mee bezighouden. Bescherming van mensen... hun fysieke of digitale zijn. Dat is volgens mij wel een van de taken waar de overheid zich mee bezighoudt.
Een beetje missie van een krant toch ook, hè? Bedrijven daarvoor te waarschuwen.
Absoluut.
Dat doen jullie ook, hè? Schrijf je daarom geen redactioneel, omdat jouw foto er dan boven moet?
Nee, ik heb daar geen probleem mee, maar onze commentaren worden in overleg altijd gemaakt. Dus ik ben daar op zich wel bij betrokken. En als ik een mening heb, dan zal ik die zeker ook delen. Maar het belangrijkste is dat de lijn van de krant gevolgd wordt.
Goed. Dit is Guido Belcanto samen met Jan de Smet. En ze zingen een oude Bobbejaan Schoepen. Die heet Ik Geloof.
Ik geloof dat God de Vader weer op reis is. Dat hij denkt dat het bij ons een paradijs is. Ik geloof dat Sint-Pieter zit te kaarten met Sint-Jozef, Sint-Franciscus en Sint-Maarten. Ik geloof dat ze zich niet meer aan ons storen, dat Maria ons gebed niet meer wil horen. Ik geloof dat men ons daar beslist vergeet, dat men van onze aardse zorgen niets meer weet.
zij het mensenras vergeten. Dat het uit is met haar reispad te gaan eten. Ik geloof dat zij zich niet om ons ontfermen. Dat ze niets meer doen om ons nog te beschermen. Ik geloof dat ze ons stilaan zijn gaan haten. Dat ze ons aan het absurde overlaten. Ik geloof dat heel de hemel ons negeert. Dat de duivel bij ons alles inspireert. Stoppen en brouwvol mea culpa moeten kloppen. Ik geloof dat al het kwaad ons eigen schuld is. Dat de hemel aan het eind van zijn geduld is. Ik geloof dat plak aan zwart de hand moet geven. En dat oost en west in vriendschap moeten leven. Ik geloof dat God de Vader van ons houdt. Maar dat wij nu moeten door ons eigen fout. Ik geloof dat God de Vader van ons houdt. Maar dat wij nu moeten door ons eigen fout.
Staat op de plaat. De tijd zit erop met liedjes van Bobby Jaan, gezongen door Guido Belcanto en Jan de Smet. En dit was dus Ik Geloof.
Altijd benieuwd.
Radio. Met Stefanie de Smet, hoofdredacteur van De Tijd. En uit het nieuws, nieuws waar wij ons ook al door lieten inspireren, waar we een uur geleden een Vlaamse variant op hadden in deze studio. Maar het oorspronkelijke nieuws ging dus over Lucy Calloway. Die is columniste en journaliste bij de Financial Times. En ze stond in de Standaard omdat ze haar baan heeft opgezegd, leerkracht wil worden op een school met veel kansarme leerlingen. En zo legde ze dat uit op het Britse Radio 4.
You can't go on doing the same thing forever.
Why?
Well, we're all going to live till we're about 100 and working life stretches on into our 70s. So what could be more rejuvenating at my age than starting all over again?
Veel mooi Brits in deze uitzending, zoals ik al zei. Ze is 58. En in jouw krant, Stefanie de Smet, schreef Nico Schoof dit weekend dat ze een godsgeschenk is voor de school. Het zal wel. Iemand die uit dat soort beroep komt en gaat lesgeven, brengt wel wat mee. Ze is ook geen uitgebluste 50-plusser. Maar ze barst van enthousiasme wat dat onderwijs goed kan gebruiken. Waarom kies je dit?
Ik denk dat het een beetje gekoppeld is aan mijn carrière-switch. De uitstap naar Van de Velde na 10 jaar journalistiek. En dan de reden ook om terug te keren na een kleine 2 jaar... naar de job dat ik nu doe.
En dat je zo snel terugkwam, had dat te maken met toch wel andere werk dat je dan deed, of met de andere omgeving waarin je werkte, of de journalistiek die dan zo fijn blijkt?
Dat ik na 2 jaar teruggekeerd ben, had vooral te maken met de opportuniteit die er was om hoofdredacteur te worden. En waarvan ik dacht, als er nu één ding is, als ik op mijn sterfbed lig, waar ik geen spijt wil van hebben, is dat ik daarop nee zou gezegd hebben. Of dat ik die kans niet zou gegrepen hebben.
Maar goed, plots van de journalistiek naar het bedrijfsleven. Ja. Dat is hoe dan ook een grote stap, toch? Hè?
Ja, dat was een grote stap. Vooral, achteraf gezien, om redenen dat ik totaal niet ingeschat had. Ik dacht dat de grote switch ging zijn naar aanpassen aan manager zijn en aan bedrijfsstructuren en strategieën. En dat ik daar op zich wel heel veel over geschreven had en ook heel veel bedrijven bezocht had. En dacht daar iets van te kennen, maar bon, in de praktijk toch niet. Maar dat was niet de grootste switch. De grootste switch was echt om in een totaal andere dynamiek terecht te komen. En dat is een dynamiek die op zich veel meer geprojecteerd is op langere termijn. Je bouwt aan projecten binnen een bedrijf die over 6 maanden, over 1 jaar er moeten zijn. Bij een nieuwsmedium, de krant, de tijd, dan spreek je echt over iets waaraan dat je 's morgens van nul begint en dat er de volgende dag moet liggen. En die dynamiek, dat geeft zoiets wat ik altijd in mijn hoofd vergelijk met examenstress en aan de universiteit in de gang staan voor het mondeling examen. En er wordt altijd heel veel gelachen. Of dat was toch bij mij zo. Op het moment omdat iedereen zo een beetje
opgewonden is.
Ja, voilà. En dat zorgt voor een leuke sfeer. En ook de mensen die op de redactie zitten. Daar wordt eigenlijk wel veel gelachen. En daar wordt veel gepingpongd. En veel mensen dagen elkaar enorm uit. En ik vind dat een ongelooflijk leuke plek om te zijn. Ook gewoon omdat nieuws mij zo interesseert. En dan niet nieuws gewoon om het nieuws, maar wel om dingen te begrijpen en in context te plaatsen. En ik denk dat dat zo'n beetje de rode draad is die tot nu toe door mijn carrière loopt.
Ja, het was een andere job, andere sector, andere deadlines, hè, zoals je al zei. Ook van stad naar platteland.
Ja. Hè?
De tijd ligt in Brussel en Schellebelle is platteland.
Een dorp, ja.
van een mannenomgeving naar een vrouwenomgeving ook.
Absoluut, ja.
En is dat voelbaar op werkvloeren?
Dat is zeer voelbaar. Ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met het feit dat een totaal andere business is. Misschien mag ik journalistiek wel geen business noemen, maar een andere omgeving. Dus dat bepaalt ook mee de cultuur bij Van de Velde en bij de tijd. Maar het is een feit als je heel veel vrouwen samenzet, of je zet heel veel mannen samen, dat daar een ander soort sfeer ontstaat.
Ja, het is moeilijk te benoemen, maar het is wel zo. Het is te voelen.
Ja.
En de journalistiek is daarboven een job die nooit eindigt. Hè, waar geen uren op staan, zo moet ik het zeggen. Wie BH's maakt en stikt, en die stopt om 5 uur, neem ik aan. Hè? Dat is een 9-to-5 job.
Ja, dat is op zich een 9-to-5 job. En toen ik overstapte naar Van de Velde, dacht ik ook dat dat een 9-to-5 job ging zijn. Of 9-to-6 misschien, of 9-to-7, allee vooruit. Maar de aard van beestje bij mij was toch wel dat het daar ook nooit stopte in die zin. Ik was daar verantwoordelijk om 2 projecten op te starten. Dus dat betekent van nul iets beginnen. En dat stopt eigenlijk ook nooit. Dus in die zin was dat voor mij niet zo anders. De inhoud van het werk was niet geen waar dan ik mij meest heb moeten aanpassen. Het was vooral de cultuur die anders was. En ook de snelheid van het werken die anders was.
Ja. Zullen we besluiten of concluderen dat journalistiek het tofste vak is van de wereld?
Mij is gezegd, voordat ik deze job aannam, dat hoofdredacteur zijn van de tijd de schoonste job ter wereld is. En ik kan tot nu toe nog altijd tegendeel niet bewijzen.
En wie zei dat?
Dat zal ik niet zeggen.
De vorige?
Nee, ik zal het niet zeggen.
Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're going to tell you right now. Give me about 1/2 teacup of base. Now I need 1 pound of fat bag drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This going to taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me 1/2 pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now
beat. Well,
Memphis Soul Stew van King Curtis. Stefanie de Smetal gehoord van 100 op 1 op Radio 1. Zaterdag over een dikke week. Top 100 met alleen Belgische platen. Volgende week Countdown op Radio 1. Valt ook te stemmen via radio1.be. En deze week mag ik aan gasten vragen wat hun favoriet is. Belgische platen.
Ja. Ja, ik heb die vraag gekregen. Ik heb daar eventjes over nagedacht. En uiteindelijk sprong voor mij toch Jacques Brel eruit met La Chanson des Vieux Amants.
En is er een goede reden?
Ja, ik vind bij liedjes de teksten altijd zo belangrijk. Ik kan heel moeilijk naar een... Ik kan een nummer heel moeilijk goed vinden als ik het een vreselijke tekst vind. En ik vind dat Jacques Brel op dat vlak echt wonderschone dingen heeft gedaan. En in dit nummer zit geweldige zin. Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. En ik vind dat een geweldige.
Dan gaan we nu stil zijn en luisteren, ja, tot we de zin horen in deze La Chanson des Vieux Amants van Jacques Brel.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège. Et plus le temps nous fait tourment, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Met de mooie zin erin, hoe ging hij ook weer, Stéphanie de Smet?
Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte.
Die jij keer op keer op keer opnieuw hebt beluisterd, hè?
Yes.
Daarom ken je het zo goed uit je hoofd in deze La Chanson des Vieux Amants. De Belgische, beste Belgische plaat volgens Stéphanie de Smet van Jacques Brel. De vraag, Stéphanie de Smet, hoofdredacteur van De Tijd, is een echte hoofdredacteurenvraag.
Is dat zo?
Ja.
Ja, wel, het is eigenlijk een zeer praktische vraag, omdat plannen maken op de redactie is iets wat niet altijd makkelijk te kanaliseren is. Iedereen heeft veel ideeën en veel geweldige ideeën en dat moet dan ook nog lukken en dat moet gepland worden in een kalender en dat moet opgevolgd worden. Ah, we willen die interviewen, maar die heeft nee gezegd, maar laat ons opnieuw proberen. En dan met veel mensen samen opvolgen, dat is niet evident, maar ik geloof, ik denk toch, dat er vandaag mogelijkheden moeten zijn om dat in een zeer eenvoudig systeem samen te kunnen opvolgen. Ik ben zelf gebruiker van Evernote, maar daar zitten limieten op qua grootte van documenten.
En,
dat je
en er zit iets
steken.
Tricky in wat jij zegt. Ik ben zelf gebruiker van. Ja, ja. Je moet met z'n allen gebruiker zijn van hetzelfde. Of het lukt niet natuurlijk dat te plannen. Wij doen het met Google Drive. Maar goed, we halen de kenner van in huis vandaag. Stéphanie, van heel dichtbij, vlak over de radiostudio, zit de webredactie van Radio 1. Met onder andere ook onze jongst aangenomen, Lucas Wuits. Dag Lucas.
Goedemorgen.
Jij bent webredacteur, daarnaast ook auteur op de site Geekster, hè, waar je stukken schrijft onder koppen als jouw toekomstige favoriete apps voor Android en dat soort dingen. Filmpjes zet je daar ook op met tests van, ja, wat dat wiel met die voetsteuntjes, hoe heet dat officieel? Klopt. Dat vanzelf vooruit rolt en zo. Jij bent de kenner, hè? Een systeem om documenten te delen en om plannen te maken, waar iedereen in zit, waar iedereen ook de dingen niet kan veranderen. Ken jij dat?
Er is niet één algemeen programma waar alles mee mogelijk is. Ik denk dat het vooral een optelsom van verschillende diensten is. Slack is ideaal als communicatiemiddel onderling.
Slack hebben wij op de redactie. En ik ben daar inderdaad ongelooflijke fan van. Dat is een perfecte manier om met iedereen in contact te zijn. Maar dat is natuurlijk een feed. Je kunt daar geen lijstjes in bewaren en afvinken en een kalender in maken.
Nee, klopt. En daarmee dat ik ook zei, het is meer een optelsom van. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in Slack een Google Calendar mee te integreren. Dat je goed kan opvolgen wanneer dat bepaalde gebeurtenissen die belangrijk zijn gaan plaatsvinden. Maar je kan ook Google Docs integreren. Dat je vanuit Slack zelf al documenten kan aanmaken die rechtstreeks delen met de mensen waarmee je werkt. Maar er zijn ook andere applicaties zoals bijvoorbeeld Trello die heel goed een overzicht geven van wat moet er nog gebeuren aan een project? Wat zijn de ideeën? Wat is er al gedaan? En wie volgt wat op? Maar dat valt allemaal te integreren in Slack ook. Dus je kan eigenlijk in Slack één grote hub creëren van al die verschillende diensten samen. En van daaruit eigenlijk altijd verder werken aan je project.
Ja, want ik denk dat dat de grote uitdaging is. En niet nog ergens een programmaatje waar dat je moet inloggen en je aanmelden en doorklikken. Alles zou zo toegankelijk mogelijk moeten zijn.
Ja, maar je zit al op de goede weg, hè, want jullie hebben Slack.
Ja,
je moet er alleen dingen in implementeren. Of hoe zeg ik dat dan goed?
Ja, integreren. Ja,
hebben ze een helpdesk ook? Want dat vind ik het grote mankement aan Google Docs bijvoorbeeld. Dat je daar nooit iemand kan bellen als er wat fout gaat.
Ja. Dat is bij Slack wel het geval. Die hebben zelfs een heel goede helpdesk. Als je daar een bericht naar stuurt, meestal binnen de 24 uur zelf in het weekend, heb je meteen antwoord. En niet een standaard antwoord van we bekijken het, maar echt een gedetailleerd antwoord van zo kan je je probleem oplossen. Of ik heb het zelfs over laatst nog meegemaakt dat ik aan het denken was van zou het niet handig zijn om berichten te kunnen inplannen op Slack, zodat als ik er niet ben, mensen die er wel zijn en nog iets in orde moeten maken, dat zeker gedaan hebben. En dat gaat momenteel nog niet. Ik heb dan de helpdesk daarvoor een bericht gestuurd en ik denk een vijftal uur later kreeg ik een bericht terug van ja, super idee, we gaan eraan werken en nu in de testversie van Slack kan je het effectief al gebruiken en berichten
inplannen. En dat is toch net wat jij nodig hebt, Stefanie?
Precies.
Ja, dat komt van onze jonge kracht Lucas Wuit. Straks nemen ze hem aan bij Slack. Of bij De Tijd, om dat allemaal te installeren als communicatiekanaal. Lucas, gauw terug naar je plaats. Blijf bij ons, hè. Dankjewel. Stefanie de Smet, dankjewel. Ik wens je een fiede, vrije weg naar de kantoren van De Tijd. En tot morgen in de krant.